De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de zevende zondagafdeling. Daarvan lezen wij u voor de vragen en antwoorden 20 tot en met 22. Zondag 7, daar vraagt de onderwijzer in vraag 20, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt, nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Het antwoord luidt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord luidt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. En het woord uit het woord des Heren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 1, vers 12. Daar spreekt het woord des Heren al dus, maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Letten wij op hoe een verloren zondaar een verloste zondaar wordt. De Heidelberger heeft in de voorgaande zondag uit het woord des Heren ons verkondigt de enige naam die onder de hemel gegeven is, en ook waaruit deze middelaar Gods en der mensen te kennen is, namelijk uit zijn woord. Onderzoek de schriften, gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en wie zijn het die van mij getuigen? De schriften die verkondigen Christus, de middelaar Gods en der mensen. En nu heeft hij verteld in de voorgaande zondag, hoe in deze middelaar alles is waartoe hij geschonken is van den Vader. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En nu in die zevende zondagafdeling gaat de Heidelberger onderzoeken, vragen of dan alle mensen weer door Christus zalig zullen worden, zoals ook alle mensen door in en met Adam zijn verdoemd geworden. Met andere woorden, die werkelijkheid, die openbaring van de Zonen Gods in het heilig evangelie is zo groot, zo allesomvattend, dat men wel eens gezegd heeft, als het ging over de waardij van het lijden en sterven van Christus, als God gewild had, dan had hij wel 1000 werelden kunnen zaligen vanwege de onpeilbare waardij van zijn bloed. Maar dat is niet zo. Want wij weten uit het woord van God dat niet alle mensen zalig worden. Velen zullen menen in te gaan en zullen niet kunnen. En er zijn zoveel woorden in de schrift die ons heen wijzen naar een scheiding tussen de mensenkinderen. Een lijn die getrokken wordt. Het kan zelfs zijn dwars door het gezin heen. Want Christus sprak, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Van nu aan zullen verdeeld zijn. En dan krijg je die opsomming. Dat kan ook in één huis zijn. Ik zeg niet dat dat in één huis is. Maar het zal in vele huizen zo zijn. Het komt altijd weer openbaar. Al die gegevens, die wijzen ons daarheen dat er een scheiding valt in het geslacht van Adam. Een scheiding die door de volkeren en door de familieën heen loopt. Je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld alleen de Nederlanders worden zalig en de rest van de wereld niet. Of alleen de Duitsers of de Engelsen. Nee, door al die volken heen loopt een scheiding. En dat is geen kleine scheiding. Want dat is een scheiding die door God aangebracht wordt. Door een daad van zijn soevereine wil. Vloeiende uit zijn eeuwig welbehagen. Een mens kan een scheiding maken. De maatschappij kan scheidingen maken. In de politiek kan men scheidingen maken. Maar dat alles is niets vergeleken bij de scheiding die God maakt. Want dat is een scheiding die beslissend is over een eeuwig wel en over een eeuwig wee. Waar kan de mens nou tegenaan lopen met zijn verdorven begrip? Maar het baat niet. Daar kan de mens heel zijn leven tegen vechten, maar er verandert niets mee. God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert. Dien verhoogd. En nu komt alles wat in de mens is, komt tegen zulke openbaring van God in zijn woord in opstand. Hij is er direct bij om te zeggen waarom dit en waarom dat. Als we dan toch allemaal van ene lap gescheurd zijn, waarom neemt de Heer dan het ene stuk en het andere niet? Als er dan toch niets verdienstelijks is bij een mens, dan had God toch gemakkelijk al die mensen zalig kunnen maken. Maar daar staat tegenover dat het niet gaat om wat God kan, maar wat hij wil. Paulus kwam reeds, altijd al, daarvoor reeds. Van het begin der schepping aan, na onze zondeval, zie je de worsteling van de mens tegen de soevereine God. Maar Paulus had er ook mee te maken in de gemeente. Want als zij hebben gehoord hoe God het is, die uit vrije goedheid mensenkinderen zalig maakt. En dat hij zich ontfermt over diens hij wil en verhardt diens hij wil. Dan raken de mensen toch een beetje uit hun evenwicht. Want Paulus legt hun op de lippen, wat klaagt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Hoe kan daar dan de apostel met zoveel ernst aandringen? Met het heilige evangelie op de harten van zondaren. Dat is het toch allemaal. Hoe kan er dan van zulke klagesprake zijn in het woord, ook bij Gods kinderen, wanneer zij bemerkten dat velen zich afkeerden met een eeuwige afkering van de weg der zaligheid? Dan is dat toch allemaal ten onrechte. En zeker voor wat betreft God. God hoeft toch niet te klagen. Hij doet toch alles naar zijn wil. Alles wat hem behaagt. Dan geeft Paulus geen oplossing voor het vlees. Wij zouden aanstonds beginnen om te trachten de scherpe kanten zoveel mogelijk te verbergen en af te slijpen. Om het toch aannemelijk te laten blijven voor de mens. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit eenzelfde klomp een vat ter ere of ter onere te maken? En of God willende zijn toorn bewijzen met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid? Dat is wat. Dat is dat onbegrijpelijke, ver boven ons mensenbegrip uitgaande, God, de oppergezagvoerder, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. God die klaagt en die toch geen tegenvallers kent. God die verwonderd is over hun ongeloof. Christus die verwonderd is over hun ongeloof. En over de hardigheid huns harten, waardoor hij niet veel wonderen kon doen. En die tevens zegt, ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Dat is de waarheid die God in zijn woord heeft geopenbaard. Die behoeven we niet te verdoezelen. Hoeven niet allerlei bedenkselen daartegen in te brengen om te zeggen, ja, maar kijk eens, daar kun je niet mee werken. Want wij kunnen helemaal niet werken, alleen maar het kwade, werkers van het kwade zijn we. Dus we moeten niet zo quasi verstandig doen. We zijn niet verstandig. Die het geloven mag, die gelooft het dat het zo is. Die het niet gelooft, die weet niet waarover die spreekt. Die weet niet wat die bestrijdt. Die weet niet waar die het mee eens is. Hier valt alreeds eigenlijk de scheiding. Ja. Dat hoeft hier op aarde nog geen eeuwige scheiding te zijn. Want wat niet is, heden kan de Heere morgen schenken. Maar toch zie je dat zich vaak al aftekenen in dit leven. De mens in verzet tegen God als soeverein. Ik kan dat niet aanvaarden. Dat komt niet altijd uit hoor, zo moet je het nou niet stellen. Want je hebt mensen die hun hele leven niet anders zeggen dan dat. Die de stukken overschrijven. Die gloeiend heet worden als ze menen een afwijking in die rechte leer te vinden. Die het ervoor opnemen. En die ook helemaal niet weten wat ze zeggen. Die er nog nooit kennis van hebben ontvangen, persoonlijk. Dus je moet niet denken dat ieder die een voorstander is van deze voorzijde leer, dat die daarom er ook in is en erbij is. Ja, wat dan? Er wordt hier niet duidelijk gesproken over verkiezing en verwerping. Maar het zit er wel in, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig. Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. Daar zit toch iets als er dan zo staat, neem zij, maar alleen, dan zit er toch wel als achtergrond in de gedachte aan de verkiezing van God, zijn eeuwige verkiezing. Dat valt niet te ontkennen. Toch, ja, denk erom, dat is nou geen bedenking. Toch hoop ik dat de overdenking van deze zondag ons zal geven die rechte lering en bekering. Want de mens is nou eenmaal een rustzoeker geweest, altijd en nog. En hij kan met de zwaarste termen, kan die buiten schot blijven. En dat zullen we merken, er is geen plaats voor. Er gaat geen enkele waarachtige vriend en metgezel verloren. Omdat hij niet uitverkoren zou zijn. Niet één. Er gaan alleen maar vijanden van Gods verkiezing en van zijn welbehagen en van het kruis verloren. Voel je daar al reeds iets uit dat je zegt, ja, een mens die kan wel eens wat zeggen van ja. Wat kan ik eraan doen? En ja, als ik nou niet uitverkoren ben. En ja, als ik daar nou niet bij hoor, dan is toch alles te vergeefs. Maar dat klopt ook niet. Dat klopt ook niet. Klopt niets van. Van heel die redenering klopt niets. Want zoals ik zei, er gaat geen ene vriend en metgezel die in waarheid verbonden is aan hem, aan zijn woord, aan zijn dienst, gaat te gronden, niet één. Je zou daarom ook kunnen zeggen, die wel te gronden gaat, die wil ook te gronden gaan, tot het einde toe, die wil niet anders. Of dacht je dat er iemand is die zo gaarne bij dat volk zou behoren, wiens God de Heere is. Het volk dat het geklank kent. Dacht je dat die verloren ging? Nee, want dan zouden we de doodstaat van de mens moeten loochenen. De doodstaat van de mens houdt in dat er nog niet dat te vinden is wat naar God vraagt en naar hem uitziet. geen zucht, niets is er te vinden bij een mens naar de levende God. En daarom, waar de Heere werkt, in zulk een werking des geestes, waarbij banden gebonden worden om de ellendige zondaren, dan maakt God het ook af. Hij die het goede werk begint, die voleindigt het ook. En dat is nou een verschrikkelijke waarheid. Een huiveringwekkende waarheid. Dat ieder mens die in de hel ligt, die heeft nooit ergens anders willen wezen dan daar. Hij mag misschien met een Biliam wel eens gezegd hebben, maar toen was hij een instrument in de handen van de geest. Hij was geen kind, maar wel een instrument. En dan zegt hij, mijn einde, zij als het einde een hunner. Hij dacht ook aan een soort hemel waar hij nog meer zou krijgen dan dat hij al had. Maar dat even buiten beschouwing gelaten. De hel wordt bevolkt door mensen van de hel en van de dood en van het verderf. Daarom lees je in de psalmen, psalm 9 meen ik, dat de goddelozen zullen terugkeren naar de hel. Het is een tijdje bedekt, uitgesteld. Ze zijn wat uitgevlogen, zou je zeggen, maar ze gaan terug. Zo keert het volk terug. Van Gods keuze terug naar de eeuwige zaligheid, waar ze vanwege het welbehagen Gods en zijn verkiezende liefde van eeuwigheid ingezet zijn. Nou komt deze vraag niet voort zoals die bij velen in het kerkelijke leven en in de prediking functioneert. Want daar lijkt het wel alsof men doodsbenauwd is dat er per ongeluk te veel zouden bekeerd worden of te veel vooruitverkorenen zouden worden aangezien. En dan heeft men allemaal van die stereotype uitdrukkingen. Ik heb ze wel gehoord. Ik denk, ja man, wat slaat dat nou allemaal op? Tegenwoordig willen ze K-indruk waarbij hebben. Die moet ook nog bekeerd worden. Allemaal zulke soort uitdrukkingen. Voor mijzelf heb ik altijd vast geloofd dat men niet weet wat men zegt, nog wat men beaamt. Het dringt niet door. Het wordt gewoon met een glimlach gezegd. Een glimlach naar het volk. Maar het is niet waar. Want wat men dan met een paar woorden even naar voren brengt, en niet alleen van de preekstoel, maar ook in de huisgezinnen. Voor wat betreft Gods verkiezende liefde, richt meer verwoestingen aan, dan dat het nou waarlijk dienstbaar zou mogen zijn tot de zaliging van verloren zondaren. Want overal waar op zulke wijze gesproken wordt, en dan kom je weer voor een verschrikkelijk feit te staan, daar lijkt het wel, waar men er zo makkelijk over denkt en spreekt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, jij, nou ja, die, daar heb ik wat voor, die gaat naar de hemel, en die ook niet, ook niet, daar heb ik niks voor. Het lijkt wel of dat het nog vervuld wordt ook. Dat is ook erg. Dat is ook verschrikkelijk. Dat die dingen nog mee moeten werken ten kwade lijkt het wel. Tenzij dat de Heere, die overal boven staat, eruit redt. Waarom kun je nou zulke uitspraken niet serieus nemen? Ja, er staat in het woord, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Staat in het woord. Maar dat is niet een puntje wat ik eruit kan grijpen en zeggen, ja, o mensen, elke zondag denk er om dit en dat. Nee, want de zaak is zo ernstig, dat ik geloof vast dat een zondaar zo niet spreekt. Dit is geen vraag, zal ik maar zeggen, iemand die benauwd is dat er te veel mensen zalig worden, want die heb je ook. Dat zijn van die zeeloten, van die ijveraars. Die lijkt het wel of dat zij hier de dienst uitmaken, terwijl God de dienst uitmaakt. Er is zo'n krampachtigheid in hun optreden, dat je gewoon aanvoelt, je hebt het er heel de tijd over, maar je kent niet de rust die er voor een zondaar van uitgaat. Voor hemzelf, voor zijn arme zaad, voor zijn vrouw, voor de gemeente. Ken je niet? Het bevindt zich nog op een niveau dat je zegt, jongen, jongen, wat staat die er toch op te hameren? Op Gods verkiezing. Maar hij kent er de troost niet van. Eerder zou je zeggen een onrust. Waaruit hij moet proberen toch die waarheid vast te houden en de mens ook. Tegenover de remonstranten en pelagianen en noem maar op. Zou deze vraag nou ook voortvloeien uit het feit dat die man die dat vraagt, dat dat of een remonstrant is, die denkt dat alle mensen zalig kunnen worden als ze maar willen. Of zou die vraag voortkomen uit iemands hart die, nou ja, die denkt dat hij zelf God is. Of uit een zekere vermetelheid. Ik had een overgrootvader van mijn moeders kant. Ik hoop dat het goed afgelopen is met de mama. Dat was zo'n eikenboom. Ik heb die al eens meer verteld. Oh mensen, de hele alm was er waard. Die zou wel in de takken van die boom hebben willen nestelen. Maar nog niet zo 10 jaar geleden, als ik in de Hoeks of Hoekse Waard was, of, dan hoorde ik nog oude mensen erover praten, over die man. Dat was wat. Toen hij ging sterven, toen zag hij in iedere hoek van de kamer een duivel zitten. Toen wist hij geen raad van de benauwdheid. Maar ja, och ja. Zo gaat het wel meer. Maar ik geloof zeker dat het goed met de man afgelopen is. Daar gaat nou niet om. Maar die kwam bij mijn overgrootvader. Op visite. Toen was hij al met emeritaat bij zijn zoon. En de eikenboom die verwaardigde zich om eens te gaan kijken. En ik kom binnenstappen en hij zegt, zo dominee, kom eens bij je op bezoek. Ja, zegt hij, als al die dolerenden van tegenwoordig in de hemel komen, dan zal er voor ons nog geen plekje wezen. Het was toen in de tijd van de doliantie. Levendiger natuurlijk dan nu. Dat is een tijd geleden waar ik het nu over heb. Toen zegt mijn oude overgrootvader, foei man. In de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. En verder heeft hij geen woord meer tegen hem gezegd. Zomaar stil in zijn stoeltje blijven zitten. En toen hij wegging en zijn zoon weer thuis kwam, toen zegt hij, Daan, ik hoop dat je me in het vervolg verschoont van zulke visites. Want die man is nog hoger als de Westertoren van Amsterdam. Kijk, dat was nou praktijk en theorie. Ik zeg niet dat voor die andere oude man geen leven was, dat hij geen leven had. Maar die manier van spreken, die lijkt wel een beetje op zoals Eichmann over al die Joden sprak die vergast had. Voel je? Vaak komt er de bruutheid van de mens in openbaar. Zijn onbarmhartigheid. Aan de andere kant zijn gruwelijke overschatting als die denkt dat hij meer liefde heeft dan dat God heeft. Terwijl God de enige is die waarachtige liefde betoond heeft, want hij is liefde. Het is allebei voor de gemeente funest. Allebei. Het ene zakt weg in een algemene verzoening en het andere, dat is de praktijk hoor, dat is gewoon een soort gestadige dood. Waar alles afgezaagd, doodgepreekt, maar zit te luisteren. En net alsof men in de loterij speelt op die manier. En nou ja, maar ja, dat zal toch wel. Nou, we gaan er maar vanuit dat het niet zo is. Dat we verloren zijn en blijven. Want als er is één, maar het is allebei. Funest, verwoestend. En het levert allebei hete hoofden en koude harten op. Nee, laten we het nou eens zo stellen. Die nou gehoord mag hebben uit het heilig evangelie. Van die middelaar Gods en der mensen. Die van verre iets ziet schemeren van de onuitsprekelijke waardij van deze middelaar. Die een kruimeltje geloof mocht ontvangen in zijn naam. Die ziet zo groot, niet uit een beperking van blik. Gaat hij zeggen, ze zullen toch zeker niet allemaal zalig worden. Dat denken ze wel. Nee. Ook niet. Nou worden we allemaal zalig. Want er is genoeg. Ook niet. Maar de voorzichtige vraag. Tot lering. Tot onderwijzing. Worden dan alle mensen zalig? Of zou je dat erg vinden, als God dat nou gewild had? Zo duivels is nou die Adams natuur, dat hij ook wat dat betreft het licht in een ander zijn ogen niet gunt. En een godsdienstig mens heeft ook een duivels natuur. Die gunt dat ook niet, het licht in een ander zijn ogen niet. In de eeuwigheid, als de slag gevallen is, dan zullen ze van harte met God instemmen. Dat God rechtvaardig is, volmaakt. En dat zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. Maar hier zou je zeggen, blijf. God met zijn woord en geest maar door arbeiden. Ja, Paulus zegt de Joden een Jood en de Grieken een Griek te zijn. Om enigen te behouden. Hier staat alles in het teken van de openbaring van die verkiezing. Die verkiezing, die komt niet als een steen uit de lucht, maar die is er en in het woord geopenbaard en verklaard. Maar in de tijd komt het uit. Je zou bijvoorbeeld zaad kunnen mengen met een ander zaad, maar het een is onkruid, vergif. Het ander is goed, maar je kunt het er niet uithalen. Bijvoorbeeld, ik neem er een voorbeeld. Dat zaaien. Maar het komt openbaar. Want bij het opgroeien wordt het zichtbaar. Nou zaait God alleen maar goed zaad. Dat bedoel ik niet met dat beeld. Maar ik bedoel ermee Gods eeuwige verkiezing. Dan moet je je eigen niet mee troosten om te zeggen, nou ik denk toch wel dat ik uitverkoren ben. Want dit of want dat. Nee. Dat komt uit. Dat is het altijd weer en dat wordt vergeten. Hè? Het levende. Want die verkiezing. En dat welbehagen. Zodra je het op zichzelf gaat behandelen. Dan behandel je het niet meer in het geloof. Dan zie je het niet in het geloof. Dan zie je het los van Christus. Los van de genade en de ontferming. Ja, in feite ook los van de levende God. En dan kom je er nooit uit. Dan blijf je redeneren. Dan blijf je allerlei argumenten en tegenargumenten noemen. Maar werkelijk eruit kom je nooit. Dan hoeven wij er niet uit te komen, zo bedoel ik het niet. Maar ik wil maar wijzen op die voortdurende spanning. Als een mens met zijn redenering probeert eruit te komen. Het zij als verworpene of als verkorene. Alleen door het allerheiligst geloof en een verlicht verstand door de Heilige Geest is het geoorloofd om over deze dingen te spreken. Tot onderlinge lering en onderwijzing en vertroosting. Ja. In het Arminiaanse geraamte schrijft Huntington hoe David in de strikken van de algemene liefde terecht kwam. En Samuel, als hij spreekt over David, dat hij riep, Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. En in dat verband noemt hij ook Paulus, als die spreekt over zijn broeders die zijn maagschap zijn naar het vlees. Dat hij wel wenste verbannen te zijn van Christus wegen. En dan tekent hij daarbij ook aan hoe Paulus door de strikken van de algemene liefde bij kans wordt gevangen. En als hij dan tenslotte de Heer Jezus aanhaalt, die zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, doch gij hebt niet gewild. Dan zegt hij, van nu aan kennen wij niemand meer naar het vlees, o Christus niet. Ik moet zeggen, ik heb nog zelden van mijn leven, hoe lang het ook al geleden is, een zo doorwrocht, scherp werk gelezen tegen Arminius, het Arminiaanse geraamte, ontzenuwd en ontleed. Toch, met alle waardering, dat meen ik, want de man was machtig in de schriften, dat kun je op iedere bladzij lezen. Toch durf ik hem dat niet na te zeggen. Van David en van Paulus. Samuel, zou je zeggen, dat heeft de Heere zelf gedaan. Wee niet langer over Saul, dien ik toch verworpen heb. Maar omdat bij David en bij Paulus. Ik zou dan toch liever zeggen, kijk eens. Wij leven hier op aarde op het veld van de beslissingen. En dan kun je zeggen, ja, maar wat God er buiten gesloten heeft, maar dat weten wij nog niet. Zolang hier wij het levenslicht aanschouwen, verkeren wij in de dag der zaligheid. Maar als we gestorven zijn, dan is er geen verandering meer mogelijk. Is het dan niet begrijpelijk? Juist omdat David wist wat het zeggen wil, buiten God, dat hij zegt, Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven. Dat kon niet. Dat kan de Heer Jezus alleen maar voor iemand anders sterven. Maar het gaat nou, dan nou moet je eens even indenken. Dat kan de Heer veranderen, de Heer kan hem naar Gods kant toe halen. Dat gebeurt wel eens, maar anders. Dan moet je niet te gauw zeggen, dat is algemene liefde. Want David zag zichzelf. David zag zichzelf. Hij ziet vlees van zijn vlees. Hij ziet daar de vervulling van het oordeel wat je in het verborgen gedaan hebt, zal het in het openbaar geschieden, in je eigen huis. Dan krijg je het eind wel naar je toe. Als je daar de boodschap hoort dat afgelopen is. Verschrikkelijk. Eeuwig kwijt. Wat een schreeuw zal dat geweest zijn voor die man. Want zolang er leven is. Is ook die God nog bezig met zijn woord. Wie weet, hij mocht zich ontfermen. Maar als de slag valt, dan is het voorbij. Daarom behoeft het niet altijd algemene liefde te zijn. Wanneer de zondaar kermt en schreeuwt, als hij ziet, buiten, voor eeuwig. En het is God alleen maar, die hem uit die stand kan opheffen. Het gordijn ervoor hangende, of die smart matigen, zodat hij verder kan. anders kan hij niet verder. Dan kan hij niet verder. Dat is ernst, dat voel je wel. Dat andere waarbij men met zielen gooit, naar wel of naar wee, dat is geen ernst. En ze willen tegenwoordig kaaien ook, dat is ook geen ernst. Want dan ben ik nog niet op het punt gekomen dat ik Kain, mijn broeder naar het vlees, Abel, Christus, gedood heb en naar het kruis verwezen. En nou zal een zondaar een uitverkorene die komt op uit zijn lage staat. God heeft de nederheid aangezien. Waarom was het op mij gemunt? Om uit die weg nou de zondaars Gods wegen te mogen leren. Opdat ze moed zouden scheppen uit zijn behoudenis. En al die andere dingen komen op uit de hoogte van: ik ben Abel, gelukkig. Ik ben Jacob. Door Gods genade. Maar owee, als het erop aankomt, dan zal de bevalligheid smelten als een mot. Als Gods straf op een sterveling stort, dan blijft er niets van over. Daarom, je moet niet denken dat dat de mannetje is die hier voorgesteld wordt, die de zon, Gods genade zon, niet kan zien schijnen in het water. Nee, helemaal niet. Daar loopt het niet over. Het is een vraag uit een goed geweten aan de Heere, aan de onderwijzer, laten we het zo eens even stellen. Want het is zo groot wat Jezus Christus de middelaar Gods gedaan heeft. Het is zo onbevattelijk groot. Want als hij toch daar een oog kreeg op hem, dan is het toch zo. Dat als de grootste bandiet bij hem zou komen en zou schreeuwen: o vriend, kan ik ellendige, ik moordenaar, kan ik nog zalig worden? Dan zou die zeggen: ja, het kan. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd worden? Nee, zij. O. Hier moet iedere particuliere gedachte, privégedachte, persoonlijke gedachte, moet op naar de achtergrond. Wat we dan ook gedacht hebben. Of het erg vinden of niet erg, mee eens of niet. Of dat we denken, nou had dat, dat moet allemaal weg. Want Gods getuigenis dat eeuwig zeker is, dat moet geldig blijven. En dat zal geldig blijven. Ver boven de wijsheid van het vlees. Die vergaat toch. Ver boven de liefde van de mensenkind. Want dat is toch maar eigen liefde. Maar God. God die bepaalt. Die doet het. En als hij zegt in zijn heilig woord: nee, ik bid niet voor deze wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dan zal dat blijven staan. Al zouden we eerlijk bekennen wat menigeen mij wel bekend heeft. In vertrouwen. De tegenstand die de soevereiniteit Gods bij een mens oproept. Waarom hij wel, hij niet. Neem zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Dus wij zijn niet zomaar in Christus. Er staat ook niet die gedoopt zijn of die. Ja. Het staat er ook niet. Of die van de kerk zijn. Nee. Het is een troostend en tegelijk ook een afsnijdend antwoord. Troostend is het in zoverre, er staat niet. Die er de leven lang voor gewerkt hebben. Die de leven lang ernstig ernaar gezocht en om gevraagd hebben, dat staat er niet. Want dat is onbereikbaar voor het vlees. Of dacht je werkelijk dat vlees de leven lang ernstig naar kan zoeken? Helemaal niet. Onmogelijk. Dan is het troostrijk. Hoe armer dat je bent, hoe minder dat je hebt, hoe minder oprechtheid dat je bij je eigen vindt, hoe troostelijker is de waarheid. Want boven alle en naast alle werken der wet, alles wat de mens maar op kan noemen, staat hier uitsluitend alleen degene die hem door een waar geloof hebben, worden ingeleid. Of zoals de tekst zegt, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Ja, het valt niet mee als je weer teruggedrongen wordt naar die grondslagen van het heilige evangelie. En men zegt het niet, maar hij denkt vaak, nou is dat nou alles? Dat is alles, maar het is dan ook van verstrekkende betekenis. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. En dat is nou juist het leerzame. Dat er toch meer acht op geslagen mocht worden. Dat is nou juist dat levendige van de Heidelberger. Want je zou zeggen, je kunt volstaan met te zeggen, nee, alleen de uitverkorenen. En de verworpenen, die zullen niet zalig worden. Dat is toch ook waar? De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Ja, maar ergens ga je dan al reeds scheef. Je gaat redeneren niet uit de werkelijkheid. Je gaat met een leerstuk redeneren op zichzelf over Gods verkiezing. Ga je redeneren. En dan ga je scheef. En nou moet je eens opletten hoe zuiver de Heidelberger alles afsnijdt wat daar nou buiten is. Alle uitwassen naar links en naar rechts. Hij zegt ook niet, dat moet ik er nog even bij zeggen, wat er in Johannes 1 vers 12 staat, die hem door een waar geloof aannemen. Of zoveel hem aan. Zegt hij ook niet. Moet je eens kijken, hoe zuiver. Ja, dat is wel zuiver natuurlijk in Johannes 12. Maar hier is de Heidelberger bezig te onderwijzen. Er staat hier, worden ingelijfd. Dus je zou zeggen, de mens die komt hier geheel passief in naar voren. Niet als een daad doende. Maar er wordt met hem gedaan. Nou wordt aan alle kanten, zou je zeggen, wordt de brug opgehaald. Want degene die zegt, ja, horen ze, alle mensen worden niet zalig, hoor, alleen de uitverkorenen. Die worden hier geplaatst voor de strikt persoonlijke vraag of woord, die niet gelooft, die zal verdoemd worden. Predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus man, je zegt dat nou. Maar ergens kom je zo voor de dag. Omdat je niet verdoemd wil worden. Je wil niet schuldig staan. Jij bent om je voorvader Adam, ben je in de dood terechtgekomen. En God heeft mij uitgesloten om zalig te worden, ja. Wat moet je daar nou aan doen? Voel je, dat is het spreken van het vlees. Net zo goed is het spreken van het vlees als anderen naar voren komen. En die zeggen, ja mensen, maar zo is het niet. Want wij mogen gelovig pleiten. Er klopt van heel die redeneringen niks, want de mens heeft geen geloof. Maar God heeft ons een belofte gegeven en mogen we pleiten. We zijn toch ook gedoopt? Nou, als we dan niet kunnen geloven en we zijn niet bekeerd, dan mogen we toch. Want, ja, dan blijf je ook nergens mee hoor, want er gebeurt niks. Met al die dingen niet. Er gebeurt niks, al sleept de mens stapels boeken bij de dag van oudvaders en dit en dat. Die heeft dit gezegd en die heeft dat. Je ziet er niks meer op. Ik heb ook wel van die boekjes gelezen van André Grey. Als hij dat leest, is er dan niemand die zich bekeerd heeft? Het zal best een bekeerde man zijn, dat geloof ik vast wel. Is er dan vanavond niemand die zich bekeerd heeft? Wat moet ik dan zeggen tegen mijn zender? Het waren geen remonstranten, moet je goed begrijpen. Maar je hebt mensen die zitten altijd en eeuwig zitten ze aan die kant te zeuren. Maar als je strikt persoonlijk vraagt, nou hoe is het dan? Geloof je dan in de Zonen Gods? Er komt er niks aan uit. Maar wel de boekjes, dierbare. Voor een onbekeerd mens. Dierbaar. Maar men blijft precies tussen de wal en het schip hangen. Daar heeft men geen erg in. Maar de mensen vinden het allemaal prachtig. Want je voelt in ieder geval dat het je gegund wordt en dat het nog geen verloren zaak is. En daar zegt men eigenlijk precies zoals het is. Het is geen verloren zaak met de mens. En daarom kan die daar nou zo blij mee wezen als die zulke dingen leest. Want als het een verloren zaak is, kun je er niet blij mee wezen. Kun je er dan nog blij mee wezen? Zulke uitspraken, zulke gezegdes. Dan zeg je, oh. Het is een afgesneden zaak. Het blijft een afgesneden zaak. Dan kun je alleen getroost worden door Gods genade met wat Hij doet. Ik doe wandelen. Ik zal maken. Je moet me niet kwalijk nemen dat ik persoonlijk hoor, ik wil niemand daarin kwetsen. Ik heb het nooit zo goed kunnen begrijpen, al die dingen. O heden, neem nog aan, kan nog. Er zit iets in wat niet klopt. En als dat het niet klopt, is het niet zo erg, maar je vindt dat niet in die vorm terug in het woord Gods. In die zin. Moet je opletten hoor. Er is eigenlijk geen uitweg als je dit leest. Want als de man zou zeggen, nee, zij alleen de uitverkorenen. zou zeggen, ja. Ja, dat is waar, hoor. Dat is waar, geen eentje meer, hoor. Geen één. Er zullen precies genoeg binnenkomen, hoor. En de mens kletst maar raak. Maar ondertussen gaat hij zijn weg. Hij wordt niet als een vijand van het evangelie des kruises ontmaskerd. Daarom kan hij het er zo goed uithouden. Daarom is hij het er zo mee eens. Maar zo gauw je hem in zijn ingewanden raakt. En dat je zegt, gij verwerper van de raad Gods. Versmader van het eeuwig evangelie van soevereine genade in Christus Jezus geopenbaard. Dan wordt hij opeens wakker. Dan is hij niet zo lief meer. Dan is hij het er niet zo goed met me eens ook. Wat zeg je daar? Maar je zal het toch met me eens zijn en het begint, mens. Begrijp je? Want er staat nee zijn, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. En nou komt deze waarheid aan de orde. Die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Die niet gelooft, die draagt de tekenen van de verworpenen. O, als een mens toch eens meer achterop mocht geven, dat hij in zijn spreken zijn eigen zo duivels openbaart en dat het woord God zo gelouterd is en zo gezuiverd is aan alle kanten. We moeten naar huis. We komen er bij leven en welzijn nog wel eens op terug, zo de Heere wil. Maar voel je waar de schoen gaat wringen? Heus, die gaat niet wringen daarmee. Het kan, hoor. Het kan een strik zijn in een mensenleven. Dat hij denkt, ja, als ik nou niet uitverkoren ben. Dat kan. Maar voel je nou aan dat de schoen ergens anders gaat wringen? Dat de schoen, dat de klemtoon, dat het gewicht komt te rusten. Op die Jezus Christus en die gekruisigd, die heden nog verkondigd wordt. En onder die verkondiging komen de verworpenen en de uitverkorenen in grote lijnen openbaar. Onder een handjevol godsdienst niet. Onder een handjevol degelijke uitspraken komt het ook niet openbaar. Maar er begint wat te werken. Als Christus Jezus komt zeggen, ik ben het brood. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Schiet maar op met je waarheid, met je leven en met je weg. Het is alles niks. Er komt er iets. Daarom, lieve mensen, ik hoop van harte dat de Heere ons leidt. Langs zulke weg die hij in zijn woord heeft geopenbaard, om te mogen verstaan, nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan wordt een in zichzelf verworpene, die het nooit zo ver kon brengen tot een Jacob, en noem er maar op, maar dan wordt een in zichzelf verlorene, wordt met koorden en touwen der liefde getrokken tot de Heer Jezus Christus, des Vaders uitverkoren knecht, en die zal zalig worden. En anders niet. De Heere geven het ons uit genade. Amen.